VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Jos Palm en Matthijs D.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT Geschiedenis op Radio 1. Vandaag praten we met de, laten we ze noemen, beeldenmakers, Adriaan Alfons kennis. De mannen die internationaal beroemd zijn om door reconstructies van onze verre, verre voorouders. Over de Europese jager-verzamelaars die, naar blijkt uit DNA-onderzoek, zwart blijken te zijn geweest. Moeten hun beelden nu over? Sinoloog Rogier Kremers kon vertellen over de revival van Karl Marx in China. Historica Nancy Jouwe en cultureel antropoloog Jessica, neem me niet kwalijk, Jessica Dabreu vertellen over het bezoek van Angela Davis aan ons land. Historicus en striptekenaar Jean-Marc van Tol vertelt over zijn boek Mus, een verhaal over intriges, afpersing en corruptie in onze Gouden Eeuw. In tweede uur journalist Kees Schaapman over zijn nieuwe boek Halabja, over de gifgasaanval 30 jaar geleden nu op de Koerdische stad in Irak. En historicus Jeroen Kemperman vertelt over zijn boek Oorlog in de collegebanken, over studentenverzet in de Tweede Wereldoorlog. In het spoor ten slotte, 50 jaar na de studentenopstand in Parijs, kijkt Paul van der Gaag met ooggetuigen terug. Ik noemde ze al de gebroeders kennis. Ik moet toch even eerst iets uitleggen voordat we gaan praten. Je hebt internationale faam verworven met het reconstrueren van lang, zeer lang geleden overleden voorouders.
Er wordt meerwaardig geknikt.
Ja, internationaal.
Van mee.
Nee, maar het is gewoon zo. Jullie beelden staan in Bolzano, just in Londen, nu ook in Denemarken. Ik bedoel, het is toch zo?
Ja. We hebben een paar prominente geregistreerd.
Verder maar aan.
Ja.
Zo staat er in het museum van de Utsiman in Bolzano hun sculptuur van de ruim 5000 jaar geleden overleden reiziger die 27 jaar geleden hoog in de Alpen in het ijs werd aangetroffen. Ze reconstrueerden die mummie tot een beeld en waar de Italianen hoopten op een atletische voorouder, een soort Andrea Pirlo, kregen ze een niet van echt te onderscheiden wat wantrouwig omkijkende, vlassige, pezige man, holle rug, schouders wat astmatisch naar achter, blikkende ogen alsof hij iets wat net gezegd werd niet goed had verstaan. Of het duo jager-verzamelaar Neandertalen in het Museum for National History in Londen. De Neandertalen wat buikiger, wat gezelliger dan de reizige troubleerde sapiens, de jager met zijn samengebalde gezicht en het strootje tussen zijn lippen. De beelden van de gebroeders kennis. Altijd hebben ze een uitdrukking op hun gezicht, alsof er net iets gebeurd is waarom ze moeten grinniken, waardoor ze moeten nadenken, wat ze afkeuren. En die beelden zijn altijd echt, altijd vol leven. En altijd denk je als toeschouwer, ja, zo is het geweest, het kan niet anders. Daar staat geen ideaal, geen droombeeld. Daar staat een mens, een individu waar je rekening mee zal moeten houden. Daar kom ik vandaan. Doe ik jullie hiermee recht?
Ja, applaus. Ja, goed. Behalve dat buikige van die Neandertaler. Dat is heel vaak, was ook bij het NOS-journaal. Daar hebben ze het over, ja, die Neandertaler heel, heel buikig, heel breed. Maar hij is heel gespierd, hij is heel pezig. Maar dat komt omdat de Neandertaler een enorm breed bekken. Heeft een enorm breed primitief bekken, waardoor het lijkt, omdat het een beetje breed is, het lijkt heel een brede buik te hebben, een grote buik te hebben. En zo niet waar. Okay. Hij is gewoon enorm breed gebouwd. Oh, dus ja. hij is absoluut niet buikig. Dat wil ik even correct corrigeren.
Kort en stevig.
Ja, kort en stevig.
Hoofd.
We hebben jullie uitgenodigd vanwege jullie recente reconstructie van de Cheddar Man. Een Engeland gevonden jager-verzamelaar, ongeveer 10.000 jaar geleden, is doodgeknuppeld. En waarvan het skelet is gevonden nabij het plaatsje Cheddar. En DNA-onderzoek van die man heeft aangetoond dat de vroege Europeanen zo zwart waren als hun voorouders, die 150.000 jaar geleden uit Afrika kwamen lopen. En dat terwijl Cheddar juist zo kazig, zo roombleek klinkt. Weet u nog dat u dat hoorde?
Dat hij donker was?
Dat hij donker was.
Het leuke was, wij kregen eigenlijk van een commercieel televisiestation Channel 4, moest het voor maken. Ja. En wij dachten van ja, kijk, wij waren bezig met die reconstructie het maken. En, maar de regisseur die gaf ons nog steeds niet informatie aan hoe donker die moest zijn. Hij zei, we moeten de first Brit maken, de first Brit. Dus hij zal wel blank zijn, een soort viking-achtige figuur. Ja. Dat hadden iedereen in zijn hoofd een beetje. Maar wij beginnen die kop te reconstrueren en we zouden nog doorkrijgen hoe donker donker die moest zijn. En die regisseur zegt, ja, maak het maar donker, maak het maar donker als het kan. Ik zeg, ho, wacht even, we willen eerst even de wetenschappers horen, ja, hoe donker die moet zijn.
Ja.
Maar die wetenschappers lieten niks anders horen. Er was een gerucht dat die donker ging worden. Ja. Ja. Nee, die challenge van, maak het maar zo donker als je kunt, maak het maar zo donker. Commercieel. Ik dacht, commercieel, die willen een blockbuster of zoiets. Maar toen nadat het bewijs kwam vanuit Amerika, toen bleek dat hij heel donker was.
Ja.
Deed het donker echt
nog
in het donker
gaan. Dan
ja, het donker is in het spectrum. Het donker is in bepaalde kleurschalen. Ze hadden het donkerste spectrum. Zo donker moest hij zijn.
Ja.
Maar we waren niet zo verrast eigenlijk. Want het was eigenaardig. Omdat dit was een Brit. En jaren geleden is er al een mesolithische 10.000 jaar oude Spanjaard gevonden. Hebben ze ook DNA uitgehaald. Eentje uit Luxemburg. Eentje uit Roemenië geloof ik ergens. En die waren ook allemaal heel donker. Maar omdat
en blauwe
ogen, maar omdat hij een Brit was, was het in één keer nieuws in één keer over de wereld. In één keer. Want anders was het wel bekend.
Dat is natuurlijk een Brit. Het is eigenlijk heel idioot om te spreken over een Brit 10.000 jaar geleden.
Het heeft niks te maken met de Britten nu, nee, bijna niks. Nee.
Maar is het zo, want jullie hebben dus ook een jagerverzamelaar in het sonnet die in het Natural History Museum in Londen staan.
Die is donker maken.
Hij is gewoon nog een lekker gebron.
Ja, maar het gaat over. Ja, dat is moeilijk. Hè. Het gaat over. Jij zegt ook net zo van. Ja, net zoals Afrikaans, net zo donker als uit Afrika. Maar in Afrika zitten ook heel veel kleurvarianten in. Niet iedereen in Afrika. In Cameroen, in die pygmeeën kijken. Of in de San in Zuid-Afrika. Die zijn ook niet allemaal donker. Maar blijkt nu met DNA blijkt ook weer. Dat er waarschijnlijk DNA wat betreft kleur te maken heeft, weer teruggemigreerd is naar Afrika terug. Een lichtere kleur die zich daar recentelijk weer gemengd heeft.
Ja,
waardoor Afrika is ook niet allemaal donker.
Maar de eerste Europeaan was zwart, stond er groot in de kranten.
Ja, natuurlijk
was
zwart.
Keihard nieuws. En hoe was dat? Voor jullie was dat dus kennelijk heel gewoon. Ook niet?
Nee, wij waren dat door de voorgeschiedenis.
Voor jullie dus een schok?
Nee, want
nee,
is dat. Een paar jaar geleden was het in Spanje al bekend.
La Brana,
een skelet in Spanje, jagers en verzamelaars, Mesolithicum, dus 7000 jaar oud ongeveer. Die waren ook al donker, blauwe ogen. Dat was wel mooi, leuk nieuws. Maar nou is het in Engeland,
die is serieus genomen.
Booming in één keer.
Wat jullie beelden. Eerst even over de jagerverzamelaar die in het Natural Museum in Londen staat. Ja. Heb je dan ook de neiging om die dan terug te halen en aan te passen?
Nee, wij hebben het donker gemaakt. Want die Stringer, die zei van maak het maar van donker. Want hij komt uit Afrika en zal waarschijnlijk zijn donkerkleurig behouden hebben.
Je noemt Stringer, dat is de hoogleraar daar.
Ja. Die zei van maak het maar donker, want hij komt dus in de oudste voorouders vanuit Afrika in Europa. Hij is recent in Europa. Maakt zijn huid nog maar donker, want ook met het vitamine D-verhaal, zeg maar. Zij zijn jagers en verzamelaars, ze eten vlees.
Ja.
Dus dan hoeven ze nog geen witte huid te hebben.
Ja.
Dus er was geen bewijs voor toen.
Nee.
Maar maak het maar donker. Maar nu is er wel een bewijs gekomen dat ze uiteindelijk wel donker zijn. Dus die klopt.
Dat klopt. Maar we maakten sowieso altijd al donker. Ja. Want hele moderne reconstructies in de jaren 90, toen ze meer de Neandertalers wilden vermenselijken meer allemaal, toen werden ze heel wit gemaakt allemaal. En het heeft ook met technisch te maken. Met siliconen heeft het te maken. Maar dus heel veel reconstructies die...
Jullie beelden zijn gemaakt van siliconen.
Wij kijken naar etnografische films. We kijken naar mensen die altijd buiten rondlopen. Ook in Europa. Die zijn binnen kortste keren...
Je komt met een voorbeeld aan, geloof ik.
Ik heb hier een kop.
Wie is dat?
Als je dit gezicht ziet, beschrijf hem eens.
Dan zeg ik dat een gemiddelde voetbaltrainer van een eredivisieclub. Die zijn allemaal kaal. Want we zien voor ons, even voor alle duidelijkheid, een kaalhoofdige man met een beetje Chinese glimlach.
Precies.
Hij heeft niet de baardgroei van inderdaad die voetbaltrainers. Maar ik zou zeggen, het is een Aziat ergens, weet ik veel, zoiets.
Wat de heren nu doen is dat ze het beeld nu van een pruik voorzien. En nu is
welk land? Dan komt hij even wel verstrikken.
Dus het is nou de kale buste heeft nu lang bruin haar.
Hij heeft eigenlijk een beetje het haar van de gebroeders Kennis. Het is alsof jullie een drieling zijn nu.
Waar komt hij nu vandaan?
Ja,
ik vind het heel ingewikkeld.
Zeg iets.
Nou, gewoon Beieren, het Zwarte Woud. Ja, nee, nou, zeg het dan maar, jongens.
Dit is de eerste Europeaan, dit.
En een Europeaan?
Een Europeaan. Is een Roemeen gevonden. Dit is
een Roemeen.
Maar als je zijn hoofd ziet, maar als je niet opgevallen, als je die neus ziet, hij heet platte neus. Ja. Dus het is totaal geen uiterlijk van een tegenwoordige Caucasische Europeaan.
Nee,
met die raveneus en alles.
Nee.
Dit is heel mooi. Joaas is heel interessant, want die kan elk ras zijn. Deze is zo oud. Dus voor alle rassen die nu bestaan, die waren er nog helemaal niet. Dus die wetenschappers die deze schedel zagen, kunnen elk ras is in deze schedel nog te zien.
Ja, een
mengsel van alles en nog wat elkaar, voordat het verschil ontstond.
Ja.
Maar wat dit poppetje, dit beeld heeft een geelachtige kleur. Wat was de werkelijke huidskleur? Of moet hij nog een kleur krijgen van jullie?
Dit is waarschijnlijk heel donker.
Dit is prototype, dit is plastic.
Waarschijnlijk is het ook heel donker geweest, want het heeft gewoon allemaal te maken met het vitamine D verhaal. Dus dat je in je voedsel genoeg vitamine D haalt. Je hebt genoeg vitamine D uit je voedsel, waardoor je niet licht hoeft te worden.
Ja,
als je landbouwproducten gaat eten, schijnt nu te zijn, als je dus granen meer eet, dan krijg je minder vitamine D binnen allemaal. Dus moet je het via het zonlicht, heb je meer via het zonlicht vitamine D.
Ja, dat is ook het hele verhaal dat op het moment vanaf 8.500 jaar geleden de boeren vanuit het oosten Europa binnenkwamen.
Langzaam lichter.
Is de boel lichter geworden. Ja, waarom denk je dat er nou al die opwinding over is?
Ja, dat komt iets donker is, omdat iedereen verwacht dat een Europeaan blank, en vooral in Engeland, meeste Engelsen denken dat onze voorouders een soort viking is, een soort blanke
Europa
haar of zo.
Europa,
en nou is het inderdaad donker.
Nee, Europa wordt gezien als het domein van de blanke mens, natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, dus, Europa is het domein van de blanke mens. Denk eens, wij zijn hier als het blanke ontstaan. Dit is, als er dan donkere mensen uit Afrika binnenkomen lopen, dan is het snel blank geworden. Want hier hoor je blank te zijn. Dan ben je echt een Europeaan. Hè? Dat denk je dan, hè? En dan in één keer blijkt dus binnen het domein van die Europeaan, die blanke Europeaan in één keer, dat het niet al zo geweest is. Ja. Dat een heel recent verschijnsel is eigenlijk.
En zeker, jullie maken beelden, reconstructies van mensen die zijn soms wel, want jullie gaan ook nog verder terug in de tijd, soms tienduizenden jaren.
Ja.
Waarom vatten mensen dat allemaal zo persoonlijk op, denk je? Volgens mij heeft dat te maken met de manier waarop jullie je beelden maken. Namelijk,
dat kan.
Dat jullie beelden het zijn altijd individuen en jullie leggen een brug. Jullie slaan een brug tussen je beeld en de kijker. En hoe doe je dat?
Ja, nou, wij willen beelden maken die sowieso jou, of het nou oud is of niet, of het nou 2 miljoen jaar geleden is of zo, het moet jouw familie kunnen zijn. Zeg maar. Het moet jouw oom kunnen zijn, weet je wel? Niet een van de stereotype Conan Barbarian-achtige, weet ik veel wat al waar je kunt krijgen. Gewoon, het moet jou. Neandertalers, ze waren gewoon zelfs wij eigenlijk. Alleen, je had een aardige kennis Neandertaler type en je had een Alphonskennis en weet ik veel, Jolie. Het zijn gewoon mensen. Ja. Weet wel, bedoel, alleen 30.000 jaar terug.
40.000. En het feit dat het allemaal individuen zijn, ook al is het zo lang geleden, zet het dat juist op afstand naar jullie idee? Of heeft het voor jullie idee eigenlijk, is het nog maar net geleden?
Ik zeg, ze staan niet stil. Maar het is wel zo dat. Vroeger werd natuurlijk een afstand gecreëerd altijd. Er waren aapmensen. Omdat wij waarschijnlijk zo karakteristieke gezichten maken. En gezichten die we altijd aankijken. En gezichten met bepaalde emoties. Komen ze dichterbij. Onze beelden kijk je ook altijd aan. Yes. Wij willen altijd zorgen dat de bezoeker. Dat hij contact krijgt met dat beeld. Ook al is het heel primitief. We hebben soms trucjes om de primitieve beelden. Die mensen graag afdoen als chimpansee-achtig, om die wat meer te vermenselijken.
Ja.
Maar niet dat ze dan. Het kan allemaal anatomisch kan het allemaal. Hè? Maar ik kan een mond, een krulling in de lippen maken. Ik kan een neusvleugel zo neerzetten. Ik kan de oogopslag zo maken. En 2 miljoen oude oermensen nog aantrekkelijker worden. Dus ik bedoel, ik kan alles aantrekkelijk maken. Dat is niet zo moeilijk. Want ook de oudste oermensen, 2,5 miljoen oud, die eigenlijk anatomisch zijn gezicht bijna nog. Bij de chimpansees, kan ik zo maken. En dan verander ik anatomisch bijna niks aan. Maar kan ik zo maken met haar. We hebben testen gedaan met haar. Als je een menselijk iets, een heel primitieve vorm, menselijk haar geeft, krulhaar, een bos krulhaar, langsluik haar. Maar wel met een gezicht van 2 miljoen jaar geleden. Een apen gezicht, zeg maar. Ja. Dan wordt hij toch een stuk aantrekkelijker. En mensen zien het meer als mens. Dan komt hij heel dichtbij in één keer. En ook met een gelaatsuitdrukking kun je erg menselijk maken.
Ik moet je gaan onderbreken. Ja. Dat is precies, want datgene wat je nu uitlegt is precies wat jullie beelden echt zo fantastisch maakt en zo geloofwaardig. En ik vind het ontzettend leuk dat jullie dat hier wilden komen uitleggen.
Oké, bedankt.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
We gaan door. Marx werd vorige week 200 jaar. Dat werd in zijn geboorteplaats Trier in Duitsland al groots gevierd. Maar nog veel grootser in de Volksrepubliek China. President Xi Jinping hield speeches over Marx. Zijn portret werd opgehangen in het parlement. En op tv werd de talkshow Marx had gelijk uitgezonden. Te gast over de Marx Revival in China is sinoloog Rogier Kremers van de Universiteit Leiden. Heb je het gevolgd hoe het is gevierd in China?
Nou, dat was eigenlijk serieus. Zoals je al zei, toespraak in het parlement met zijn foto erin. Dat hele grote beeld in Trier, dat werd betaald door de Chinese regering. Speciale speech van Xi Jinping. Bezoeken aan universiteiten, grote documentaire serie. Nee, dat was heel veel om te doen.
Zo'n talkshow over Marx. Laten we even luisteren hoe dat klinkt.
We horen volgens mij een. Waarom horen we de internationale niet op de achtergrond?
Ja, wel iets heel Europees trouwens. Ja. De show van Eurovision. Wat zegt zo'n show over de staat van Marx in China?
Nou ja, op zijn minst dat de communistische partij zichzelf wil blijven profileren als een communistische partij. Het is natuurlijk een identiteitskwestie. Hè? Je kunt niet claimen een communistische partij te zijn en dan op geen moment dat hele marxistische idee loskoppelen.
Nee, maar er is toch eigenlijk. Er is een heel andere kijk op Marx in China dan hier, lijkt het wel. Want zijn er dan geen problemen met het feit dat in China een hele grote verschillen zijn in rijk en arm?
Ja, maar kijk, er is natuurlijk niet één vorm van marxisme. Net zoals je in het christendom tig verschillende stromingen hebt die zich allemaal christenen noemen, heb je dat in het marxisme ook. En dus de Chinese communistische partij, de versie van het marxisme, is iets anders dan de versie die wij kennen.
Ja, wat is dan precies ongeveer hun versie? Verschilt het erg veel van de onze dat Marx klassenstrijd propageert en dat uiteindelijk de wereld mooi en utopisch en gelukkig zal worden en de ongelijkheid zal verdwijnen uit het bestaan?
Dat is uiteindelijk wel het belangrijkste punt. Wat Marx uiteindelijk zegt is: ik heb een wetenschappelijke theorie die, als je die volgt, ertoe zal leiden dat je een soort maatschappelijke utopie bereikt. Iedereen rijk, iedereen welvarend. En we moeten niet langer knokken over dingen. Alleen, onze ervaring van het marxisme is vormgegeven door de Sovjet-Unie. En wat de Chinese regering heeft gezien vanaf ongeveer de jaren eind 70... is dat met die Sovjet-Unie eigenlijk helemaal niet goed liep. En zeker nadat de Sovjet-Unie in elkaar is geklapt, zijn ze dus gaan zoeken naar wat heeft de Sovjet-Unie fout gedaan en wat kunnen wij daaruit leren, terwijl we toch ook die basis van het marxisme aanhouden. Want daar zitten een aantal dingen in die, als je de Communistische Partij van China bent, verschrikkelijk nuttig zijn.
Zoals?
Ja.
Nou ja, dus om te beginnen, het idee dat je een wetenschappelijke basis hebt om te gaan regeren. Dat maakt politiek dus eigenlijk gewoon als het uitvoeren van een soort wetenschappelijk project.
Maar is dit nou ook een beetje wat bij alle communisten, net als ooit de katholieke kerk, dat allerlei heiligen waar je op terugvalt? En het lijkt er ook een beetje op dat je viel eerst op Mao terug, nu val je op Marx terug. Het is toch ook een soort, het lijkt een cosmetische operatie. Of is het toch meer dan dat?
Het is voor een heel groot deel een cosmetische operatie, maar het is iets meer dan dat. Want kijk, zolang jij kunt zeggen wat wij doen is een wetenschappelijk politiek programma dat zal leiden naar een betere toekomst, kun jij in het heden heel veel dingen rechtvaardigen. Dan kun je rechtvaardigen dat je geen verkiezingen hebt. Want Waarom zou je mensen laten kiezen? We hebben het wetenschappelijk antwoord al. En ofwel stemmen die mensen met ons mee en dan blijven we gewoon doen wat we al deden, ofwel stemmen ze tegen en ja, dan zijn we nog verder van huis. Ja,
dus politiek is onderweg zijn naar. We zijn onderweg. En dat is, daarmee kom je altijd weg als partij.
Precies. En dus hè, als je zegt ongelijkheid, inderdaad. De Chinese Communistische Partij heeft van het marxisme een versie gecreëerd waarin ze zeggen: de geschiedenis bestaat uit op elkaar op volgende fases. Een beetje zoals levels in een Super Mario-spel.
En waar zit China nu dan?
Nou, China is net een nieuwe fase ingegaan dankzij Xi Jinping. Dus, wat de Chinese Communistische Partij zegt is: de geschiedenis bestaat uit fases. Elk van die fases wordt gekenmerkt door één kernprobleem. Dat kernprobleem manifesteert zich in allerlei kleine probleempjes. Dus net zoals in Super Mario, waar je eerst alle kleine vijandjes moet omschoppen en dan de eindbaas doet en dan naar het volgende level gaat.
En wat is het probleem waar China nu mee bezig is?
Nu is het, tussen 1978 en vorig jaar was het, we zijn te arm. Met andere woorden, onze economie moet groeien. En nu is het, onze economische groei is niet gebalanceerd. Dus ongelijkheid, regionale ongelijkheid tussen verschillende regio's, economische ongelijkheid, rijk en arm, maar ook bijvoorbeeld milieuvervuiling. En dat wordt nu de prioriteit.
Ja, ik geloof ook dat ze de armoede officieel willen gaan aanpakken van overheidswegen. Dat het ook een beleidslijn is op dit moment.
Precies. Deng Xiaoping zei toen: sommige mensen gaan eerst rijk worden en dat is oké. En nu is het inderdaad, sommige mensen zijn eerst rijk geworden, nu moeten we de rest.
Op wat voor manier past Marx in een traditionele Chinese manier van denken?
Eigenlijk meer dan dat je denkt. Het grappige is in welke mate dat Marx overeenkomt met een aantal dingen die heel, heel centraal waren in het klassieke Chinese denken. Dus ook in het klassiek Chinese denken was er al het idee van de maatschappij is harmonieus. En dus het doel van een individu is niet om zichzelf te doen floreren, maar vooral om in te zien welke plaats dat hij hoort in te nemen in dat maatschappelijk bestel. Ja. Wie runt de show? Nou, dat zijn mensen die de juiste wetenschappelijke kennis bezitten en die daar ook op kunnen worden getoetst. En uiteindelijk leidt dat tot een utopische toekomst. Dat zijn allemaal kernelementen van klassiek Chinees politiek denken, waar Marx eigenlijk op een heel interessante manier ook in past.
Een goede biograaf van Marx heeft ooit geschreven dat de gewone mensen voor Marx ongeveer de mieren waren die de balk van de geschiedenis mochten dragen. Daar komt het toch ook een beetje op neer weer. Hè?
Dat lijkt me een hele goede beschrijving.
Oké. Rogier Kremers, bedankt.
Graag gedaan.
U luistert naar OVT. Het is 11:04. De column.
De column van John Jansen van Galen.
Op het Rotmansdiekske, een oud kerkenpad, zie je komend van Borculo de eeuwenoude kerk van Geesteren al boven het geboomte uitsteken. Het geeft mij een zeker gevoel van geborgenheid. Want in Geesteren was mijn vader gelegerd toen Nederland op 14 mei 1940, morgen 78 jaar geleden, capituleerde. Hij zou jong overlijden aan longkanker en ik heb hem jammer genoeg nooit gevraagd hoe het voor hem was, die 8 maanden van huis vanwege de mobilisatie. Mijn vader en moeder waren pas 2 maanden getrouwd toen eind augustus 1939 het Nederlandse leger werd gemobiliseerd. Samen met nog 300.000 andere dienstplichtige militairen moest mijn vader, 26 jaar en al lang afgezwaaid, in de Achterhoek de grens van ons land gaan bewaken. Hij werd ingekwartierd bij de familie Baan, die in Geesteren een café dreef. Hij heeft daar goed leren biljarten. Verder was er ook eigenlijk niets te doen behalve opletten of de mof er nog niet aankwam. En toen die kwam, op 10 mei 40, liet die Geesteren links liggen. Die mobilisatie was voor de meeste manschappen een periode van vergeefsheid. Maar als het leger niet in staat van paraatheid was gebracht, was de regering ongetwijfeld beschuldigd van laksheid en defaitisme. Daar kun je staat op maken. Wanneer en waar ik verwekt ben, is niet duidelijk. Ik ben in juli 40 geboren, kreeg mijn vader in november misschien een paar dagen verlof, of is mijn moeder toen met de bus voor een weekend naar Geesteren gereisd? Ik vermoed het laatste, want het dorp beviel haar goed en er groeide een hechte vriendschap met de familie Baan. Ik zie ons nog kort na de bevrijding staan schuilen in een bosrand in de Achterhoek, de fietsen tegen een boom, terwijl een zichtbaar gordijn van regen dreigend naderbij schoof. We waren onderweg naar Geesteren om vakantie te houden en dat zouden we nog vaak doen. Het was een idyllisch boerendorp met fraaie, rietgedekte hoeven waar met een lange, verweerde, bemoste boom uit een diepe put koel water werd geput. En met een eeuwenoude kerk waar ik in de toren de klok mocht helpen luiden en door het zwiepend klokkentouw angstig hoog boven de houten vloer werd opgetild. Later, toen ik in Amsterdam studeerde, ging ik er soms een week heen om in alle rust boven dat café te blokken voor een tentamen en te wandelen door de landerijen. En toen de vier kinderen baan voor hun opleiding naar scholen in Arnhem moesten, kwamen ze als vanzelfsprekend bij ons in de kost. Er waren in ons dorp meer mensen die zulke vrienden hadden overgehouden aan de mobilisatie. En ik vraag me vaak af, waarom is daar nooit over geschreven? 300.000 militairen alleen en ver van huis, met niks om handen behalve biljetten. Er moet in die 8 maanden een netwerk van vriendschappen over heel Nederland zijn gesponnen. En wie weet, ook van liefde. Hoeveel huwelijken zouden zijn voortgekomen uit de mobilisatie? Oorlog is een tweesnijdend zwaard. Er is geweld, verraad, haat. Maar misschien omdat het leven dan zoveel intenser is, worden ook nieuwe persoonlijke relaties gesmeed en in stand gehouden. Met het sterven van de generatie die de oorlog bewust had beleefd, verwaterde mijn contact met Geesteren. Maar ik bewaarde er warme herinneringen aan. Als aan een lentebloem op de mestveld.
Ja. Johnny Jans van Galen, bedankt. Angela Davis, hier toegezongen als Sweet Black Angel door de Stones, is deze week te gast in Nederland. In A Week with Angela Davis kan iedereen die het wil kennis maken met het fenomeen uit de zwarte burgerrechtenbeweging, de anti-Vietnambeweging en de Black Power-beweging uit Amerika. Tegenwoordig is Angela Davis vooral vrouwenrechtenactiviste. En om haar verleden en betekenis te bespreken zijn hier bij ons historica Nancy Jouwe en cultureel antropologe Jessica Dabreu, beide betrokken bij de activiteiten deze week rondom Angela.
Ja, welkom allebei. We hoorden net de Stones, maar er zijn geloof ik, Nancy, meer liedjes aan Angela gewijd in de pop.
Ja, ze was natuurlijk een cultureel icoon geworden. Hè. In de jaren 70, toen ze dus werd opgepakt, toen was het eigenlijk de hoogtepunt van haar roem, zou je kunnen zeggen. Dus de cultuur had haar ook zich toegeëigend. Ja, dus Yoko Ono en John Lennon hadden een liedje over Herbie Hancock. Er waren jazzliedjes, Santana. Dus ja, meerdere. En het grappige is ook wel dat die liedjes zoals de Stones ook bijvoorbeeld hebben geschreven. Die we net hoorden. En dat is eigenlijk trouwens een van de weinige zeer politieke nummers van hen. Die zijn ook wel weer kritisch geanalyseerd. Als zijnde ook ja, waar toch ook wel weer, laten we zeggen, racistische tropes worden herhaald. Dus ze werd ook een commodity, laten we zeggen.
Ze was een paar weken geleden in Parijs. Ze is nu geloof ik vandaag aangekomen in Nederland of gisteren?
Volgens mij sowieso dit weekend.
Dit weekend. Ja. En in Parijs werd ze onthaald als een popster. Hoe is ze hier onthaald?
Ja, toevallig was ik gisteren bij een evenement waar we onder zwarte vrouwen en verschillende activisten even samen zaten over ja, wat zijn de lessen die we hebben geleerd van Angela Davis en hoe komt dat nog steeds voort in onze werk vandaag de dag. En iedereen is eigenlijk starstruck. Er waren heel veel mensen die het niet konden geloven, tranen in hun ogen en die kunnen wachten om bijvoorbeeld haar vanavond te zien. Ja. Bij het Tropenmuseum.
Ja, dus en hoe even gewoon simpel, we willen even weten of ze nog steeds dat kapsel heeft. Dat afro-kapsel.
Dat afro-kapsel, ja. En ze heeft daarna heel lang dreads gehad. En nu is het, ja, nu is het weer los. Dus, maar het is natuurlijk allemaal wat grijzer. Ze is al 74, hè. Dus, maar dat haar heeft ze natuurlijk ook nog steeds. Dat is onderdeel van haar iconische beeld ook geworden. Heel erg in de populaire cultuur.
En Jessica, ze is, je zei net al, we hebben het over haar gehad. Ze is een icoon. Maar hoezo nog steeds een icoon voor jouw generatie?
Ik denk vooral voor mijn generatie is dat ook al
een jaar of 30, hè?
Ja, kijk, ja. Wat is jouw generatie?
Ja, nou, ik ben 28. Ah, ja, ik ben juist in de late jaren 80 geboren. Maar als ik bijvoorbeeld kijk om mij heen, maar ook toen ik jonger was, en ik hoop nog steeds in volgende generaties, dat je hoeft niet eens haar boeken te hebben gelezen om te weten waarvoor ze staat. Dus dat maakt haar al een icoon. Dus jij weet dat zij staat voor vrijheid. Jij weet dat zij staat voor verzet. En dat ze opkwam, nog steeds opkomt voor mensen die onder druk zijn. Maar dat ze ook staat voor hoop. Want ze heeft een heleboel meegemaakt. En dat ze ondanks in Amerika... Nou, ze heeft echt een racistische samenleving, raciale segregatie... dat ze bijvoorbeeld tijdens haar court case alsnog werd vrijgesproken. Dat was een enorme opluchting in die tijd. En ik denk dat dat moment heel veel hoop geeft aan zoveel mensen vandaag de dag. Waarvan je ziet dat mensen die opkomen voor mensenrechten en vrijheid... alsnog worden gecriminaliseerd.
Je hebt het over haar jeugd. Misschien, we hebben een fragment waarin ze praat over haar...
Laten we er even naar luisteren.
In Birmingham, Alabama.
You ask me whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Whether I approve of guns. I grew up in Birmingham, Alabama. Some very, very good friends of mine were killed by bombs, bombs that were planted by racists. I remember it from the time I was very small. I remember the sounds of bombs exploding across the street, our house shaking. I mean, that's why when someone asks me about violence, I just find it incredible. What it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa.
Ja, Nancy Jouwe, dit is natuurlijk om te horen ook erg mooi. Het is overigens niet een vrouw uit een ghetto qua stem, zou je zeggen. Ze klinkt algemeen beschaafd ontwikkeld. Een prachtige zingende stem. Maar wat ze vertelt... Er zijn bomaanslagen gepleegd in de wijk waar zij opgroeide. Op zwarte gezinnen.
Ja, de wijk waar ze ook woonde heette ook Dynamite Hill. Omdat er zo regelmatig aanslagen werden gepleegd door witte mannen vooral. En die KKK geaffilieerd waren. Dus dat geweld was een dagelijkse aanwezigheid. En de vier meisjes die dus in die Birmingham bombing in de kerk dus zijn omgekomen. Dat waren meisjes die zij persoonlijk kende. Dus het kwam allemaal heel dichtbij. En ze ging met haar moeder eigenlijk ook al... haar moeder was activiste, dus ze heeft dat eigenlijk toch ook met de paplepel ingegoten gekregen. En toen haar moeder zette zich bijvoorbeeld ook al in voor gevangenen en hun rechten. Dus dit was ook de Segregated South. Ze is in 1944 geboren. Dus dit was ook in de periode dat zwarte mensen gewoon ook nog bij werden gelyncht. Emmett Till is natuurlijk die gelyncht werd. Is ook eigenlijk de spur voor de civil rights movement geweest. Dus zij zat daar middenin. Zij leefde dat.
Zij heeft het allemaal meegemaakt. Ze gaat op een gegeven moment naar Europa. Studeren bij niet de minsten. Adorno en Marcuse. Twee van de zogenaamde neo-marxistische Frankfurter Schule filosofen. Hoe belangrijk is dat geweest voor haar latere status, haar positie, als ze dan weer terugkomt in Amerika?
Nou ja, ze had natuurlijk die combinatie van een enorme... Zij was eigenlijk de last man standing. Hè? De icone van less woman standing. Ja, okay. Less person standing. al die mannen waren natuurlijk al vermoord. Dus zij was ook een soort hoop voor heel veel mensen. En zij combineerde haar activisme, die trouwens niet alleen zich tot de Black Panther beweging of de Civil Rights beweging, maar ook de communistische beweging was ze ook al in de jaren 60 heel erg bij betrokken. Belichaamde dat activisme, maar was ook een echte intellectueel. Hè. Ze had summa cum laude, was afgestudeerd. Marcuse, de Duitse filosoof, waar ze een echte aanhanger van is... noemde haar zijn beste studenten ooit. Ze heeft in Berlijn gestudeerd, in de Sorbonne gestudeerd. Dus ze was natuurlijk ook echt niet... Ze was van de straat en ook weer helemaal niet. Ze heeft daarna is gaan lesgeven in Californië. En vervolgens werd ze natuurlijk ontslagen. En dat was natuurlijk ook weer saillant. Want dat was door Ronald Reagan. Die dus zag dat zij verbonden was met een communistische beweging. Dus die zorgde ervoor dat zij ontslagen werd. Ja.
En het gaat verder dan dat, toch? Want Jessica noemde net al haar gevangenneming en haar vrijlating. Op een gegeven moment wordt ze gearresteerd op beschuldiging van medeplichtigheid aan moord op een blanke rechter, geloof ik. We moeten dat hele verhaal niet helemaal uit gaan leggen. Want dat, dan raken we in een moeras.
Wat er gebeurt is eigenlijk dat ze... dagelijks bedreigingen kreeg op de campus. En daarom had ze een pistool gekocht. En ze had ook een groep jongens die haar beschermden. En een van die jongens heeft dat pistool meegenomen. Want zijn broer was een van de Soledad Brothers. Die stond in de rechtbank om berecht te worden. En hij wilde zijn broer bevrijden. Dat was een hele gepassioneerde jongen van 17 jaar. En zij werd beschuldigd omdat het haar pistool was. En toen is ze eigenlijk in hiding gegaan. Ze kwam op de FBI-list voor Most Wanted. En werd op een gegeven moment gevonden. En is toen 16 maanden het gevangenis ingegaan.
Ja, en ze is vrijgesproken door een witte jury. En laten we even luisteren. We hebben een fragment staan waarin zij reageert vlak na haar vrijlating op wat haar verder nog allemaal te doen staat in het bestaan.
I think you've been able to see from all of the celebrating that has already taken place here what my reaction, the reaction of the members of my family and all of the sisters and brothers who've been struggling for my freedom. This is the happiest day of my life. The real reason why I'm so happy now to have all of this out of the way so that I can begin to give all I have to the struggle to free political prisoners and to the struggle to liberate all oppressed people.
Yeah, Jessica. Dit is, vanaf dit moment is ze eigenlijk echt niet meer kapot te krijgen. Is ze een martelaar?
Ja, nou ja, zoals ik al eerder vertelde, ze staat ook voor mij persoonlijk en denk ik ook voor heel veel mensen voor hoop. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de beelden terug en de verhalen over hoeveel mensen met haar meeleefden toen zij daar in die situatie zat, hoeveel brieven ze ontvangde van de hele wereld en zelfs van kinderen. Heel veel mensen leefden met haar mee. En ik denk dat wat heel mooi is aan Angela Davis, dat ze de verbinding kon maken over wat er met haar gebeurde, met haar gemeenschap in de VS. En dat ze dat kon verbinden met andere bewegingen en andere verschillende groepen die onderdrukking ervaren.
Ja, wat het grappige is, je noemt naar andere groepen, maar zij is dus ook overal populair, ook in de DDR. Hè? Ook, is zij communist gebleven? Is het,
Tot 1991.
Oh. Want, maar ja. Laten we even dat moment op de DDR oppakken, want dat is geen klein moment. Want als ik het goed heb, staat Erich Honecker, de baas van de DDR, staat haar met de Black Panther vuist geheven op te wachten bij het vliegveld. Ja. Die zwarte rozen uit Alabama. Dat is toch al wat. Had ze in de gaten dat ze gebruikt werd in de Koude Oorlog?
Ja, maar ze was natuurlijk wel heel erg.
Had ze
dat
in de gaten of niet?
Ze had een fanbase daar. Ze had warme contacten, die heeft ze in de jaren opgebouwd. En iedereen die een icoon was, werd natuurlijk gebruikt in de Koude Oorlog. Dat is een onderdeel natuurlijk van hoe je die Koude Oorlog voert zonder wapens. Dat doe je dan via beeld, denk ik. En ik denk dat ze daar heel goed zelf bij was. Maar ook kritisch genoeg was om in 91 op een gegeven moment te zeggen, Schluss damit.
In 91 kritisch genoeg. Eerst moet de muur vallen.
Eerst
en dan
moet de muur vallen. Maar toen
geeft zij het communisme op.
In Rusland. Dus toen had ze volgens mij zoiets van, nou, nu is het wel goed geweest. Maar ze heeft haar eigen organisaties altijd levend gehouden. En jullie hadden het over de vrouwenrechtenbeweging. Ik denk dat juist ook een van haar krachten is geweest dat zij het gevangenissysteem in Amerika zo heel duidelijk heeft geproblematiseerd. Als een, en ze noemt het ook een prison industrial complex. Er zitten nu 2,2 miljoen mensen in de gevangenis. Overrepresentatie van zwarte mensen. 40% zijn zwarte mannen. Hoe komt dat? En dan wordt dus ook heel erg door haar, maar gelukkig ook nu door anderen, een link gelegd met die slavernijgeschiedenis. En het 13e amendement, daar is nu ook een heel mooi documentaire over. Zij is iemand die daar ongelooflijk voor heeft gevochten en nog steeds vecht. En ze heeft het natuurlijk ook zelf meegemaakt. Hè. Toen zij gevangen werd gezet, 16 maanden lang, in het begin was ze dus in solitary confinement, hè, dus eenzame opsluiting. Dus ze hebben ook moeten knokken om haar daar weer uit te krijgen. Dus zij weet precies hoe dat ook werkt.
Als je haar, want jij maakt de stap naar het heden, hè, dat ze nog eindelijk, ze blijft altijd even strijdbaar en zoekt punten die aansluiten op haar eigen programma, eigenlijk als het ware. Als je nu kijkt naar toch nog even terug naar de jaren 70, is het nou zo dat zij eigenlijk de zwarte burgerrechtenbeweging als het ware uit de leidzaamheid, uit het cocon van leidzaamheid tilt, door haar agressieve en manier van praten en haar imago?
Ja, nou ja, ze was natuurlijk niet de enige. Ik bedoel, Malcolm X was natuurlijk ook iemand die ook nog steeds wordt gezien, steeds wordt gequote. Maar zij had natuurlijk die hele bijzondere koppeling van activisme. Een heel aantrekkelijk uiterlijk wat helpt in het verkopen van het verhaal. En dat intellectuele...
De broerskennis zit er een aantrekkelijk uiterlijk helpt altijd.
En dat maakt ook dat wij soms in Nederland, als we het over zwart feminisme hebben, altijd naar haar wijzen. Terwijl wij onze eigen iconen natuurlijk ook hebben. Een Gloria Wekker, een Philomena Essett. Dus dat moet denk ik ook gezegd. Die ook iconografie gaat soms ook een eigen leven leiden. Ja. Maar ik denk dat ook helpt in... Ja, ook
ja, je wijst nu naar Jessica jongeren, terecht.
Ja,
want Jessica, als jij haar betekenis nu, je hebt het al het een en ander over gezegd, moet samenvatten. Kun je dat samenvatten? En lezen jullie haar ook weer? Bijvoorbeeld haar autobiografie als voorbeeld.
Ja, ik heb enkele boeken bij me die ik echt waar ik bijzonder onder de indruk was. Nou, ik heb onlangs een historisch archief opgericht. Het heet de Black Archives, waarbij we dus de focus leggen op zwarte geschiedenis, cultuur en literatuur, wat vrij onzichtbaar is of gemarginaliseerd in onze Nederlandse instituten. En ik denk dat het verhaal van Angela Davis daar onmisbaar bij is. Ze vertelt inderdaad over vrijheid, verzet, maar ook de omstandigheden van zwarte mensen. Ja.
Goed. Nou, ik hoop dat jullie of dat we allemaal een mooie week hebben met Angela Davis in Nederland. En ik wens jullie ook een mooie week toe en dankjewel.
Ja, Nancy jou en Jessica Dabreuk.
Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Het is het eerste deel van een trilogie over het leven van Johan de Witt. Het speelt in 1650. Het heet Mus. Naar de intrigante griffier van de Staten-Generaal Cornelis Mus. Het is geschreven door historisch letterkundige Jean-Marc van Tol. Het is opgedragen aan onze kroonprinses Amalia, omdat het boek, en nu citeer ik het voorwoord van de auteur, lessen bevat voor een toekomstige koningin, voor wie de belangen van haar volk boven die van haar eigen huis gaan. Zoals het hoort. Jean-Marc, van harte welkom. Ik noem je trouwens historisch letterkundige en niet de striptekenaar van Fok en Sukke, want dat is wat je bent van opleiding. Afgestudeerd bij Herman Pleij, die het eerste boek in ontvangst wil nemen.
Ja, ik zou natuurlijk ook aan Amalia willen geven, maar ik denk dat het beter is om het aan Herman te geven. Die kan ook een mooi verhaaltje houden, denk ik.
Maar waarom zou je het liever aan Amalia geven? Stel je voor dat je die kans kreeg. Wat zou tegen Amalia zeggen?
Nee, is trouwens niet waar. Ik vind het juist ontzettend goed dat we in het Nederlands een koningshuis hebben waarbij die prinsesjes buiten dit soort publieke optredens worden gehouden. Dat vind ik hartstikke goed dat onze koning dat doet. En het is eigenlijk een beetje... Ik heb bij Willem-Alexander in de klas gezeten en ik vond het op zich wel grappig om dat dan in mijn boek al meteen naar voren te brengen. Ja. Dat het niet tegen het koningshuis is. Want iedere keer als je iets doet met Johan de Witt, en dat doe ik inmiddels al heel erg lang, dan zeggen mensen altijd, oh, dat is natuurlijk, oh, je bent republikein, oh, je bent tegen het koningshuis. En nou, in dit geval in mijn boek, in Mus, komen best wel veel mensen voor die nog steeds, weet je, de naam Nassau en Oranje, denk je meteen, oh, dat heeft iets met het koningshuis te maken. En dat is ook wel zo, maar niet dat ik het omver wil. Nou goed.
Oké, kijk, we gaan even naar het boek zelf. Laten we. Het is. Waar gaat het over? Wie komen erin voor? Wanneer speelt dit zich af? Laten we bij het laatste beginnen. Het is jaar 1650, een geweldig jaar. Hè?
Ja, het is net na de Vrede van Münster die we kennen. Weet je
dus wel, de 80-jarige oorlog is net 2 jaar
afgelopen.
Voorbij.
En we hebben net in de Republiek een jonge stadhouder van 24 jaar. Dat is Prins Willem II. En eigenlijk is hij helemaal opgevoerd. Wilde hij oorlog.
Opgevoerd, zei je. Dat vind ik een fijn woord.
Hij is ook helemaal gek gemaakt door mensen om hem heen. Omdat hij op een bepaalde manier zijn macht wil uitdragen en oorlog wil voeren. Want dat is eigenlijk waarmee hij is groot geworden.
Hij wil in feite die oorlog tegen Spanje weer doorstarten.
Ja, dat wil hij heel graag. Want daarmee kan hij dus ook dan bijvoorbeeld roem en eer verwerven. En zorgen dat een groot leger is waarbij hij zijn vriendjes op bepaalde plekken kan neerzetten. Maar ja, we hebben hier in Nederland regenten. En die denken opeens van ja, maar we hebben vrede.
Yeah.
Waarom zouden we nu opeens heel veel geld gaan betalen? 58% aan een groot leger, terwijl we vrede hebben. Zij willen handelen en geld verdienen met koopvaardij en de wereld veroveren op een andere manier.
En dus heeft Willem II, om te proberen om toch zijn zin door te drijven, heeft hij een plannetje. Een plannetje is een aantal tegenstrevers vastzetten op Loevestein en Amsterdam innemen. En om dat allemaal te regelen, heeft hij mensen om zich heen. En er zit er één tussen, en dat is Mus. Echt zijn fixer is
het. Ja, Cornelis Mus was de griffier van de Staten-Generaal en had in het geheim eigenlijk ontzettend veel macht verworven. Hij was ook geheimraad, adviseur van de prins. Maar zijn schoonvader, hij was getrouwd op zijn 44ste... met de 17-jarige Elisabeth Katz. En zijn schoonvader was Jacob Cats, de dichter. En die was op dat moment raadpensionaris in 1650. En dat betekent dat hij echt een blok had, pardon, een macht had waarmee hij iets voor elkaar kon krijgen. En in mijn boek suggereer ik dat het zijn plan was om bijvoorbeeld Amsterdam aan te vallen. Je weet hoe het verhaal gegaan is?
Zeg het even heel snel.
Heel snel. Er werden 10.000 man naar Amsterdam gevoerd. Het leger onder leiding van graaf Willem Frederik, een neef van prins Willem II. En ze raken verdwaald hier, waar we nu zitten.
Op de Hilversumse hei.
Ja, maar gewoon hier, waar we nu zitten. Ja. En er komt onweer en 10.000 man raken, lopen rondjes. En er komt een postbode langs uit Hamburg. En ze vragen aan hem de weg. En in plaats van ze die postbode gevangen nemen, wordt hij gewoon doorgegaan. Hij gaat naar Amsterdam en hij waarschuwt de Amsterdammers. En de Amsterdammers denken, oh, 10.000 man. Misschien moeten we de bruggen maar eens ophalen en kanon op de wal zetten.
En waarom Amsterdam? Dat was de stad van de regenten, van de tegenwoordig.
Ja, daar zijn nog wel meer redenen. Een van de redenen was dat in de Amsterdammers had je toen de Bikkers, waren de burgemeesters. En die, of een van de burgemeesters. En die Bikker had ontzettend veel geld. Die was ongelooflijk rijk. En deze prins had net 2 miljoen gulden van hem geleend. Dus je kunt je best voorstellen dat als je van Bikker, hè, om dit te financieren. En dus kan je misschien zeggen van als ik nou Bikker aan de kant zet. En misschien kun je wel op een manier iets aan verdienen. In ieder geval, dat is zoals ik het een beetje uitleg.
Cornelis Mus is dus de fixer van Willem II. En het lijkt ook wel als, nou ja, zoals Trump zijn Michael Cohen heeft. En Henry de VIII zijn Thomas Cromwell. Zoals Willem II zijn Cornelis Mus. Nou, een gewetenloze fixer.
Ja, ook, en ik vind die vergelijking met Trump heel erg goed zelfs. Want je merkt ook in mijn boek zit dat heel veel. Er komt ontzettend veel fake nieuws in voor. Ja. Mus schrijft anoniem. Wat wij tegenwoordig pamfletten noemen. Toen heette dat blauwboekjes of vlugschriften. En dan geeft hij de hele tijd informatie, dingen die niet kloppen. Hij zegt dat er is een contract gesloten tussen Amsterdam en Engeland. Weet je, alsof Nederland uit Europa stapt en dan met Amerika, met Trump, een overeenkomst gaat sluiten op handelsgebied. En dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld die Amsterdammers mee te slaan. Maar dat is helemaal niet waar. Maar dat,
dus er is in feite een hele campagne gaande, aangedreven door deze Cornelis Mus. Om te zorgen dat Amsterdam in een slecht blaadje komt te staan. En daarmee wordt dus ook steun voor Willem II gemobiliseerd.
Nou, dat is precies wat gebeurt. Ja. En het andere is dat ze ook die regenten gevangen nemen. En onder een van die regenten zit Jacob de Witt. De vader van Johan en Cornelis de Witt. En die wordt naar Slot-Loevestein gevoerd. En we weten uit de fenomenale biografie van Luc Panhuizen dat Luc schrijft, ja, al 2 dagen later staat Johan naast het bed van zijn vader in de staatsgevangenis. En ik probeer dan in mijn toch wel beetje dikke boek uit te leggen hoe die dat doet. Hoe komt nou deze Johan de Witt opeens op 5 augustus 1650... naast zijn vader te staan.
Maar in feite is Johan de Witt, je ziet hem gewoon in die omstandigheden van de staatsgreep, zie je hem groeien. Maar Cornelis Mus is de centrale figuur. En Cornelis Mus is uiteindelijk zijn wel de leukste man om over te schrijven. Hè,
kijk, hij is in en in corrupt. Hij kreeg 1800 gulden traktement voor zijn griffierschap. En toen die stierf, want uiteindelijk sterft hij aan het eind. Hij werd vermoed dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Was hij 2 miljoen gulden waard. En dat heeft hij helemaal verdiend met het verkopen van resoluties, het omkopen van mensen, chanteren.
Chanteren van zijn schoonvader ook, Jacob Cats, waarvan eigenlijk, nou ja, je laat er geen misverstand over bestaan, dat het een man was die zijn dochters misbruikte.
Nou ja, op een bepaalde manier sowieso.
Kun je dat bewijzen?
Nee, natuurlijk niet. Juist. Maar het gaat erom dat je als lezer dat gelooft als ik dat vertel. En dat is natuurlijk een beetje, dat helpt een beetje met die MeToo-affaires tegenwoordig. Je kunt het bijna nooit bewijzen. Maar
dat wil niet zeggen dat het niet waar is.
Nou ja, in dit geval was het sowieso wel waar. Want Mus trouwt op zijn 44 met een 17-jarige Elisabeth Cats. Terwijl Jacob Cats heeft geschreven in zijn moralistische gedichten dat iemand trouwt als hij 25 is, de man, en de vrouw 23. Ja, dus
maar even terug naar, je zegt, ik had niet, je hebt een roman geschreven en daarin suggereer je dat Jacob Cats zijn dochter misbruikte. Dan moet je op zijn minst een paar indicaties hebben. Noem eens één.
Nou ja, in
uit de harde feiten.
Nou, uit de harde feiten. We weten dat zij, wat we tegenwoordig bipolair was. Ze werd ook promiscu gedrag verweten in de anonieme pamfletten. Ze had affaires naast haar huwelijk. En de bloedschande was in de 17e eeuw helemaal niet zo heel erg ongebruikelijk. Het gebeurt wel vaker. Alleen.
Ja, dit zijn allemaal, wat noemen ze dat in de rechtbank? Noemen ze dat bewijs uit afgeleide omstandigheden?
Ja, maar ik ben gelukkig hier in dit geval romancier. En ik mag hier iets vertellen. En ik wil dat de lezer zich op een bepaalde manier overtuigt. Dat je kunt overtuigen. Maar ik
precies
niet.
Nou, maar dat is ook. Er is helemaal niks mis mee. Je bent. Uiteindelijk is het met Willem II. Niet goed afgelopen, want hij sterft ook weer onder verdachte omstandigheden.
Oh, dat is allemaal waar.
Ja, ja, mogelijk is hij. Want ik heb altijd geleerd dat hij stierf aan de pokken. Maar jij zegt dat hij misschien wel vermoord is.
Ja, er zijn meteen autopsierapporten geweest waarbij de pokken eigenlijk niet als de oorzaak voor zijn dood, plotselinge dood op 6 november, werd gezien.
Is het zo dat Willem II, als hij niet zo onaangenaam uit het leven was weggerukt als 24-jarige, dat hij een oranje was geworden om rekening mee te houden?
Nou, en of, dat heeft Johan de Witt zelf later ook gezegd. Zijn idee was, als ik nou samen met Frankrijk die Spanjaarden eruit flikker, dan ga ik naar Engeland en dan zet ik mijn zwager, Karel II, weer op de troon. En dat zou betekenen dat deze Willem II in 1651... als de oorlog weer was hervat, misschien wel de eerste soeverein der Nederlanden was geworden. Koning Willem I. Want hij was dan echt de grootste Europese vorst geworden.
Dus het is, laten we zeggen, voor het voortbestaan van de Republiek is het in zekere zin, hoe naar ook, wel een zegen geweest. Dat hij.
In 1650 wel. Ja. Het heeft niet heel erg lang mogen duren.
Nou, even over de les voor Amalia. Is de les voor Amalia dat elke vorst, elke soeverein een Cornelis Mus nodig heeft?
Nee, in tegendeel. Het is juist, elke vorst moet weten, moet op zijn plaats weten. En weten dat je niet allerlei belangen voor jezelf mag nastreven in naam van een volk.
Ja. Als je in je eigen woorden zou moeten samenvatten, en je moet aan Willem-Alexander of aan zijn dochter aanraden waarom ze jouw boek zouden moeten lezen. Wat zeg je dan?
Nou ja, het is gewoon leuk om van je geschiedenis wat te weten, van je eigen voorgeschiedenis. Ik weet dat Alexander vroeger, toen ik bij mijn klas zat, dat eigenlijk niet zo heel erg leuk vond. Hij zag het als een soort straf om weer huiswerk te krijgen. En vooral ook zijn eigen geschiedenis moest hij kennen. Nou, in dit geval leer je het gewoon lezenderwijs. In mijn boek krijg je al die feiten allemaal met je mee.
Feiten zoals.
Maar je zegt iets opmerkelijks. Je zegt, hij vond het niet zo leuk zijn eigen geschiedenis te kennen. Was hij niet zo goed in de Oranjes?
Oh, dat weet ik niet. Maar
hij was gewoon een puber, neem ik aan.
Hij was gewoon een puber van 14. Had veel meer zin om met ons te gaan voetballen of andere dingen te doen natuurlijk.
Uiteindelijk is het een trilogie over Johan de Witt, waarvan dit de eerste deel is. Johan de Witt komt eigenlijk 3 jaar nadat dit boek afgelopen is, voor het eerst in een positie van raadspensionaris. Je ziet hem eigenlijk omhoog komen, misschien wel ondanks zichzelf, omdat hij eigenlijk liever wiskundige was.
Ja, dat vind ik een mooi zijverhaal in mijn boek. Hoe zijn eigenlijk een soort onderlinge strijd is met Christian Huygens. Christian Huygens, die in feite de grote opvolger van zijn vader moet worden, Constantijn Huygens. Maar dat Constantijn Huygens in die kliek van Oranje zit, die worden uitgebonjourd. Lukt het Christian om de grote wiskundige te worden, terwijl Johan de Witt uiteindelijk de raadpensionaris wordt en de bestuurder. Nou, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dat vind ik een leuk verhaal.
Ja, en Johan de Witt is in feite. Je laat Willem II van afstand zien. Je zat Johan de Witt ook een beetje op afstand blijven. En
dat. Ja. Nou, ik zit met het Huygens Instituut voor Geschiedenis de brieven te analyseren. En proberen we te ontsluiten voor een groot publiek. En daar heb ik 1000 brieven van Johan de Witt gezien. En hij blijft altijd een beetje op afstand. Hij laat zichzelf niet echt zien.
Vandaar 3 dikke boeken over hem. Jean-Marc, heel fijn dat je er was vanmorgen. Je boek heet Mus en het is echt een aanrader. Dit was het eerste uur van OVT, zometeen na het nieuws het tweede uur. Waarin onder andere spoor terug over het Parijse opstand van 1968. Zal weer een halve eeuw geleden.
Ja, tijd gaat zo snel.
Tot zo.